Namens de kerkraad mag ik u eerst een aantal mededelingen doen. Vandaag is er de voorbereiding voor het te vieren heilig avondmaal. Volgende week zondag, als de Heer het geeft, zal dat in uw midden worden bediend. En in beide diensten hoopt u dan voor te gaan, dominee K. Hoefnagel. De collecten voor vandaag zijn als volgt. De eerste rondgang is voor de kerk en de tweede is bestemd voor de zending. En voor dit alles geldt, zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem, die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst nu voortzetten met het zingen van Psalm 92, daarvan het eerste en het zevende vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Het eerste en ook het zevende vers van Psalm 92. Kijken we eerst in de spiegel van Gods heilige wet en zullen we daarna zingen met de woorden van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 79, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Met de hulp van de Heer hopen we vandaag stil te staan bij Johannes 21. En in deze dienst van voorbereiding vragen we uw aandacht voor Johannes 21 en daarvan de eerste 14 verzen. Schriftlezing van morgen is Johannes 21, daarvan de eerste 14 verzen. En daar luidt Gods heilig woord als volgt. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus, dan horende dat het de Heere was, omgorde het bovenkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel het er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun. En de vis desgelijks. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is. Nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heer nu allereerst vragen om een zegen over deze dienst. En in onze voorbeden denken we aan broeder Gerrit Verhagen. Nadat hij aanvankelijk naar huis mocht, is hij afgelopen week weer opgenomen in de Vlietberg te Ouddorp. Zullen we de Heer nu bidden om een zegen over deze dienst? Zoeken we het aangezicht van God in gebed. Heere Almachtige, Heilige, Grote, Hoge Verheven, Genadige, Barmhartige en Goede God in de hemel. Wanneer we zo in deze dienst onze gebeden tot u opzenden, willen we vragen of u ons een indruk wilt geven van wie u bent. U bent hoog, hoog verheven en u woont in de hoogste hemelen. U weet zich als de grootste koning van hemel en aarde omringd met duizendmaal duizenden engelen. Die het u dag en nacht onophoudelijk toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der legermachten. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Heere, wilt u ons ook een indruk geven van wie wij zijn, wanneer we zo onze gebeden bij u brengen. Dat er iets in ons mag zijn wat ook Abraham doorleefde toen hij het zei. Ik heb mij onderwonden, ik heb het aangedurfd om tot u te naderen. Dat er iets mag zijn wat ook bij de profeet Jesaja leefde. Dat hij zei, wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Heere, wat is het een groot wonder van uw goedheid dat we zo vanmorgen hier mogen zijn. Dat u hoog troont in de hoogste hemelen, maar dat u toch laag wilt afdalen in het gewaad van uw woord. dat u het in de weg van uw goddelijke voorzienigheid zo hebt geleid dat we hier vanmorgen weer naar de kerk mochten gaan. Dat de deuren van het gebouw weer open mochten gaan. Dat uw woord open mocht gaan. En Heere, daar danken we uw grote naam voor. Geprezen zij uw naam. Want Heere, wanneer we uw wet hebben gelezen en die 10 geboden hebben horen voorlezen en op de lippen hebben genomen. En we door uw Heilige Geest eerlijk gemaakt zijn, dan kan het niet anders of we komen tot het besef. Als uw geest erin meekomt dat wij niet voor uw aangezicht kunnen bestaan. Niemand van ons, op en onder de kansel. En toch gaan aan die woorden, ook deze woorden vooraf. Ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte uitgeleid heeft. Dat zijn toch woorden van genade. Dat zijn toch woorden van goedheid. Dat zijn toch woorden van goedertierenheid en van trouw. En daarom willen we uw grote naam nu ook ootmoedig danken voor het feit dat we zo onze weg weer mochten vinden naar deze kerk. En dat we onze plek mochten innemen hier in de kerkzaal. Heren, dan willen we vragen of u bij ons wilt zijn. Wanneer we geroepen worden om uw woord te brengen, wilt u geven dat dat wat in de stilte is overdacht helder voor de aandacht gebracht mag worden? Dat het ook op een begrijpelijke wijze uitgelegd mag worden? Het is misschien een bekend gedeelte wat onze aandacht zal vragen vanmorgen. Maar wilt u er toch weer nieuwe en oude schatten uit doen voortkomen? Ook in die volgorde, zoals uw woord het zegt, nieuwe en oude schatten. En Heere, wilt u dan al die weerstanden die er in ons hart leven van nature toch uit de weg ruimen? Wilt u met uw Heilige Geest toch als een sleutel werken om ons hart, dat van nature altijd gesloten is van de dingen van u en uw koninkrijk, om met uw Heilige Geest onze harten toch te openen? Paulus heeft het gezegd, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes God zijn. En daarom willen we toch vragen of u met uw Heilige Geest onder ons wilt in- en uitgaan vanmorgen. Heere, geeft u de woorden in de mond, de zaken in het hart. En wanneer we zo onze plaats hebben opgezocht hier in de kerk, of wanneer we thuis hebben afgestemd op deze dienst, Heere, maakt u het dan ook alles wel. Wilt u toch geven dat we met geestelijke oren mogen luisteren naar uw stem? Heer, wanneer we nog een vreemdeling zijn van uw genade, wilt u dan het woord van vanmorgen daartoe gebruiken dat we halt mogen houden op onze levensweg? Ja, wilt u ons dan op een heilige manier staande houden en wilt u ons toch tot inkeer brengen en tot terugkeer leiden tot u? En wanneer we een schaap van de goede herder geworden zijn door genade en we u mogen dienen, Heer, wilt u dan geven dat we met vaste tred achter u aan mogen komen? En dat het onderwijs van vanmorgen daartoe mag leiden dat we meer kennis mogen krijgen van onszelf, maar dat het er ook toe mag leiden dat we meer kennis krijgen van u, de grote herder van de schapen. En wanneer we door genade een schaap geworden zijn van die grote kudde, maar wanneer we zijn afgedwaald, wanneer we onbedacht of misschien wel bedacht het spoor achter de herder hebben verlaten, een zijweg zijn ingeslagen en u uit het oog zijn verloren, mag dan het woord dat vanmorgen in ons midden wordt opengelegd daartoe dienen, dat we weer achter u aan mogen komen. Niet alleen in het spoor achter de schapen, maar bovenal achter u, de grote opperherder, aan. Heere, wilt u zo met uw Heilige Geest geven wat we nodig hebben? U weet wat we vanmorgen nodig hebben. En u weet ook hoe we naar de kerk zijn gekomen. Heere, we willen u ook bidden voor broeder Verhagen, die toch weer naar het ziekenhuis moest gaan, toch weer naar de Vlietberg moest gaan in Ouddorp, nadat hij thuis mocht komen. Heer, u kent zijn omstandigheden, u overziet zijn leven. U weet wat hij nodig heeft en daarom willen we deze broeder bij u brengen in onze gebeden. Wilt u zich over hem ontfermen? Wilt u hem nabij zijn, naar lichaam en naar de ziel? Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft? Wilt u niet alleen bij hem zijn, maar wilt u ook zorgen voor degene die met liefde om hem heen staan? De mensen die voor hem mogen bidden, die als een muur rondom hem mogen staan. Wilt u hen ook alles geven wat ze nodig hebben, ook in deze weg? En zo willen we hem aan uw genadetroon aanbevelen. Dat willen we niet alleen bij broeder Verhagen vragen, Heren, maar we willen vragen of u bij een ieder wilt zijn in het midden van de gemeente die het moeilijk heeft. Er zijn verschillende ernstige zieken. Er zijn er die behandelingen ondergaan. Heere, wilt u zich omringen met gunst van boven over degenen die het moeilijk hebben. We bidden voor hen, heren, die eenzaam over de wereld gaan omdat er een lege plaats bleef of omdat er een lege plek kwam. Wilt u bij hen zijn die weten wat het is om een geliefde te moeten missen, langer of kortere tijd geleden? Het kunnen wonden zijn die nooit helen, die nooit helemaal dichten. Heren, wilt u dan daar toch ook met liefde op te neerzien wanneer we zo door het leven gaan? We willen u ook vragen of u bij hen wilt zijn die op hoge ouderdom zijn gekomen en die ook merken bij het klimmen van de jaren dat er klachten toenemen, dat de krachten afnemen en dat ze zoveel mensen om hen heen weg zien vallen. Wat kan het dan ook eenzaam zijn? Heere, wilt u hen omringen met uw liefde van boven en wilt u toch gemeenschap geven met uzelf? En wilt u maar naar een woord van de profeet Zacharia het zo doen zijn dat het ten tijde van de avond nog licht mag zijn. Ja, wilt u dan schijnen met de liefdestralen van uw heerlijke evangelie, ook wanneer de zon aan het dalen is in ons leven. Heer, we willen u ook bidden voor de kinderen in de kerk en de jongeren die in de kerk mogen zijn. Wilt u toch ook in hun jonge harten werken? Wilt u maar vroeg indrukken geven van hoe goed het is om u de Heere te dienen en te vrezen? Van die keuze, gewerkt door u in het hart, zullen we toch nooit berouw en nooit spijt krijgen. Uw liefdedienst, zo zegt de dichter, heeft mij nog nooit verdroten en zo is het toch ook. En heren, wilt u hen dan ook geven dat ze vastgehouden mogen worden, ook wanneer ze opgroeien en er zo aan hen getrokken wordt, ook door de wereld om hen heen. Zegent u ook de ouders van de gemeente, als we geroepen worden om jongeren en kinderen groot te brengen in deze tijd. Wanneer we staan in de branding van het leven en er ook op jonge ouders zoveel afkomt. Heere, zegent u de gezinnen van de gemeente. Ook wanneer er huwelijken zijn die onder spanning staan. Wanneer er zorgen zijn in gezinnen. Misschien wanneer kinderen andere wegen gaan bij u vandaan. En als verloren zonen en dochters misschien zijn weggetrokken naar een vergelegen land. Heere, wilt u dan toch trouw blijven naar uw genadewoord? Wilt u trouw blijven op uw verbond? En dan pleiten we toch ook op uw verbond. Wilt u hen dan toch terugbrengen? Terugbrengen binnen de lichtkring van uw evangelie en onder de beademing van uw woord. We willen ook bidden voor hen, Heere, die met een verborgen kruis over de wereld gaan. Als dat kan zijn, het kruis van de kinderloosheid. Een kruis dat ook op elk kruispunt van ons leven zo gevoeld kan worden. Wilt u daar toch ook in meekomen? Heere, wees u bij hen die met een beperking over de wereld gaan, verstandelijk of fysiek. Wilt u bij hen zijn die te stellen hebben met een andere geaardheid of worstelen met een andere gerichtheid of identiteit? Wilt u in al die omstandigheden toch geven, Heere, dat we mogen weten dat uw oog in gunst op ons geslagen is? En wanneer het zo is dat we naar de kerk zijn gekomen en we de zorgen niet hebben achtergelaten, maar dat we die de kerk hebben mee ingenomen toen we de drempel van dit godsgebouw overstaken en we nu misschien in de kerk zitten met een hart vol zorgen, een hart vol vragen, een hart vol moeite. Ach Heere, wilt u dan geven dat al die stemmen die zo om de aandacht kunnen vragen en al die moeite die ons zo ten neer kunnen drukken, dat ze toch een poosje mogen zwijgen. En dat we mogen horen naar uw stem vanmorgen. Heere, wilt u geven dat we zo met ingespannen krachten, heilig geconcentreerd mogen luisteren naar u. Dat we zo met een Maria aan uw gezegende voeten mogen zitten. Om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Heel persoonlijk. Wilt u dan ook met een ieder zijn die vanmorgen wordt geroepen tot een taak. U weet welke taak dat is en we willen toch vragen of we het met lust en met liefde mogen doen. Heere, geef in alles toch ook die gezindheid dat we u mogen dienen daarmee. En wilt u geven dat het zo ook daadwerkelijk een dienst mag worden die mag strekken tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Zegent u ook de broeders van de kerkenraad. Ze hebben toch altijd toe te zien op de zuiverheid van het bediende woord. Geef hen ook geestelijk onderscheidingsvermogen daarin. En Heere, geeft u ons zo een ongestoorde dienst die in goede orde mag verlopen met stichting en eerbied. En wilt u ook geven dat dat ertoe mag leiden dat we ook op een goede manier, op een geestelijke manier ons mogen voorbereiden wanneer we ook met deze dienst een week van voorbereiding zullen ingaan. Geef ook dat de woorden die gesproken worden toch een plaats mogen krijgen, ook in deze week van voorbereiding. Dat we toch gericht mogen worden op datgene wat u te zeggen hebt. En wilt u ons daarin dan ook bij de hand nemen, op een geestelijke wijze. Heer, wanneer we zo tot u komen in onze gebeden, dan willen we ook bidden voor het woord dat op andere plaatsen mag klinken. Uw woord mag vandaag uitgaan in de vele kerken op Urk, ook in de andere kerken die ons land rijk is. En we willen bidden of u toch ervoor wilt zorgen dat het geluid van uw evangelie een helder geluid mag voortbrengen. Uw woord zegt dat wanneer de bezuin van het evangelie een gebroken klank voortbrengt, dat niemand zich dan zal bereiden tot de strijd. En daarom vragen we u, o Heer in de hemel, wilt u ervoor zorgen dat de bezuin van het evangeliewoord vandaag krachtig mag klinken? Dat het gepaard mag gaan met goddelijk gezag? En wilt u dan geven dat vandaag de winst voor de hemel mag zijn en het verlies voor de hel? Schenkt u dat niet alleen aan die gemeenten waar het woord vandaag klinkt binnen onze landsgrenzen, maar we denken ook aan hen die buiten ons land samenkomen. Misschien wel onder geheel andere omstandigheden dan wij dat gewend zijn. En daarom vragen we ook of u bij de verdrukte kerk wilt zijn. Houdt u de leidende kerk toch staande in het allerheiligst geloof? En wilt u van vervolgers nog volgers maken, opdat ze uw naam ook ootmoedig mogen leren vrezen? Heere, zegent u de woordverkondiging ook bij monden van evangelisten en zendelingen, daar waar het voor hun gevoel misschien ploegen is op rotsen, wilt u toch geven dat ze met een handvol koren uit mogen gaan en dat de vrucht van de woordverkondiging vandaag mag ruisen als de Libanon. Heren, we hebben het alles niet verdiend wanneer we zo tot u komen in onze gebeden. Er is aan onze kant niets op grond waarvan u ons zou kunnen horen en nog minder op grond waarvan u ons zou kunnen verhoren. Maar wij komen tot u met de vraag of u ons onze schuld en onze zonden wilt vergeven. Of u ons daar kwijtschelding voor wilt schenken. Elke keer weer opnieuw hebben we dat toch nodig. Uw verzoenend bloed. En Heere, hoort u ons dan niet op enige grond van iets van ons. Maar wij werpen zo onze gebeden voor uw genade troon neer. Op grond van uw barmhartigheden. Waarvan uw knecht Daniel zegt, die velen zijn. Zo komen we tot u, Heere, in de hemel. Hoort u ons en verhoort u ons. Alleen omwille van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Ter inleiding op de verkondiging willen we zingen uit Psalm 107, het vijfde vers en ook het twaalfde vers. Psalm 107, vers 5. Terwijl hij hen verzade, die dorsten en met goed, de honger uit genade vervulde in overvloed. Dat zijn de woorden van het vijfde vers en zingen we dat samen met het twaalfde. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. 5 en 12 van Psalm 107. des Heeren engelschaart een onverwinbare hemelwacht. Rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Het zijn de woorden van het vierde vers van Psalm 34. En laten we die woorden zingen met wat er verder volgt in datzelfde vers na de verkondiging. Psalm 34, vers 4, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, ouderen en jongeren hier in de kerk en ook u met ons verbonden via de moderne middelen. We gaan aan het begin van deze dienst terug in de tijd en we schrijven 1620. En wanneer we zo teruggaan in de tijd, verplaatsen we ons ook naar het gebied tussen Engeland en Amerika. In 1620 gaat er namelijk een boot met verschillende mannen en vrouwen af van de kust in Engeland om te koersen richting de nieuwe wereld, te koersen richting Amerika. Het is de Mayflower die onderweg gaat. En aan boord verschillende Puritijnen. Het is een boot die helemaal niet ingericht is voor personenvervoer, daar eigenlijk ook helemaal niet geschikt voor is. Het wordt ook een hachelijke onderneming. Maar uiteindelijk komt het dan zover dat in november 1620 een aantal Puritijnse mannen en vrouwen aanmeren op het vasteland van Amerika. De nieuwe wereld op Cape Cod. Maar al snel merken de mensen die aankomen en die van de Mayflower aan wal gaan, dat ze niet de enige zijn daar in die nieuwe wereld. Er blijken verschillende Indianenstammen te wonen die al jarenlang hun beschaving daar hebben opgebouwd. En het komt dan ook verschillende keren tot een confrontatie tussen de Puritijnen en deze Indianen. Maar toch besluiten ze te blijven. Ze bouwen huisjes. Met ruw gekapte takken worden wat muren opgezet. De gaten, jongens en meisjes, worden gedicht met takken en met klei. Het dak wordt gemaakt van riet. Huisjes waar die Puritijnse mannen en vrouwen in kunnen wonen. Ze besluiten daar een nederzetting te bouwen. Maar op enige dag klinkt er een Indianenalarm, kinderen. Er wordt duidelijk gemaakt dat er gevaar dreigt. En de vrouwen en de kinderen, ze gaan naar hun primitieve huisjes. En de Puritijnse mannen grijpen naar hun geweer en gaan allemaal op linie staan. En ze kijken, ze turen richting de bosrand en in die richting is ook hun loop gericht. En opeens komt er een man tevoorschijn uit het bos. En die loopt voorzichtig richting de nederzetting. En ze zien het wel, het is een Indiaan. Lang zwart haar, grote veer achter op zijn hoofd, pijl en boog. Maar wanneer de mannen goed kijken, zien ze wel dat deze man geen verkeerde bedoelingen heeft, maar dat hij vriendelijk uit zijn ogen kijkt. En wanneer de man dichterbij komt, legt de man zijn pijl en boog af. De dolk die hij onder zijn riem heeft, legt hij ook in het hoge gras en hij komt voorzichtig richting de Puritijnen. En ze kijken afhankelijk wat argwanend wat die vreemdeling wil. Ze zijn achterdochtig, maar uiteindelijk raken ze in gesprek met de vreemdeling. En wat gebeurt er dan? De vreemdeling geeft hun te eten. En de vreemdeling legt hen uit hoe ze maïs, bonen en pompoenen kunnen verbouwen. Hoe ze daar in dat land kunnen zorgen voor gewas. En het resultaat, ouderen en jongeren. Een overvloedige oogst, een Indian summer. En voor de eerste keer in de geschiedenis van Amerika wordt er Thanksgiving gevierd, omdat deze vreemdeling de Puritijnen aan eten heeft geholpen. Waarom deze inleiding? Waarom dit lange verhaal, jongens en meisjes? Nou, in ons gedeelte lazen we ook van een vreemdeling die aan de oever staat. De discipelen zien een man die ze aanvankelijk niet herkennen. En ook deze man, waar ze toch wel een beetje achterdochtig naar kijken aanvankelijk, ook deze man zorgt voor eten. Hij zorgt voor een overvloedige maaltijd. Nu, met de hulp van de Heere willen we vanmorgen stilstaan bij, zoals ik dat zojuist ook tegen u zei, Johannes 21 en dan de eerste 14 verzen. En dan schrijf ik vanmorgen boven de verkondiging deze woorden: op Jezus woord het net overboord. Op Jezus woord het net overboord. En dan verdelen we die 14 versen in 3 gedachten. Allereerst een overrompelende vraag. Dat is vers 1 tot en met vers 5. In de tweede plaats een overweldigende vangst. Dat zien we in vers 6 tot en met vers 8. Om tot slot te luisteren naar een overvloedige maaltijd. Dat is het 9e tot en met het 14e vers. Dus allereerst een overrompelende vraag. In de tweede plaats een overweldigende vangst. En in de derde plaats een overvloedige maaltijd. En dat alles onder het thema op Jezus woord het net overboord. Johannes begint ons gedeelte met deze woorden na deze. En met die woorden blikt Johannes als het ware nog even terug. Hij kijkt als het ware met ons nog even over zijn schouder terug. Wat er in het voorliggende gedeelte is gebeurd. En laten we daar ook op hoofdlijn maar even kort naar gaan kijken. Want daar ligt onderwijs in. Wanneer Johannes zegt na deze, dan doelt Johannes op de verschillende ontmoetingen die de Heer Jezus heeft gehad met zijn discipelen, met zijn leerlingen. Dat zijn meer ontmoetingen geweest dan die Johannes ons laat zien. Maar wanneer we blijven bij het evangelie naar de beschrijving van Johannes, zijn dat 3 ontmoetingen geweest. Allereerst is de Heer Jezus verschenen aan Maria Magdalena. Op die vroege paasmorgen, kinderen. Maria in alle stilte naar het graf ging om de Heer Jezus op te zoeken, om hem met specerijen te balsemen, samen met de andere vrouwen. Hij is aan haar verschenen, heel persoonlijk. De tweede ontmoeting die er is geweest, dat was aan het eind van die opstandingsdag. Dat was een ontmoeting aan de discipelen, zonder Thomas. Die bij elkaar waren in een huis ergens in Jeruzalem, met gesloten deur, bang voor de Joden, dat de Joden misschien de discipelen zouden pakken. En de derde ontmoeting was een week later, na die laatste ontmoeting. En toen was ook Thomas bij de discipelen aanwezig. En die 3 ontmoetingen die ik nu voor ogen probeer te schilderen, hebben allemaal plaatsgevonden op een zondag, op de eerste dag van de week. We hebben het net gezongen, laat ons de rustdag wijden. Wij houden altijd zondag, terwijl we net de 10 geboden hebben gelezen waarin het gaat over de Sabbat. Dat kan wel wat vragen oproepen. Nu, daar kan heel veel over te zeggen zijn, maar we zien hier, en dat is één van de redenen waarom wij de zondag in acht houden, waarom wij de zondag vieren, dat de Heer Jezus zich verschillende keren uitgerekend op de eerste dag van de week laat zien. Dan openbaart hij zich. En daarom, geliefde gemeente, is het ook goed dat we hier vanmorgen zijn. Hier in de kerk, in Gods huis, in de kring van de gemeente. Want de Heer Jezus laat zich hier ook zien in het midden van zijn discipelen. Daar waar de kerk samenkomt, waar de kerk vergadert. En ik begrijp dat we een prachtige livestream hebben hier. En het is heel aantrekkelijk om in een trainingspak op de bank neer te ploffen met een kop koffie. Maar komt u maar naar de kerk en kom jij ook maar trouw naar de kerk. Want dit is de plaats waar de Heere ons wil ontmoeten. Waar de Heere zijn kerk wil ontmoeten. Ja, en dan zegt Johannes er wat bij. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom. Dus opnieuw. En dat leert ons dat de Heer Jezus zich steeds weer opnieuw laat zien, zich steeds opnieuw openbaart. Het kan wel zijn dat u de Heer hebt liefgekregen door genade, dat u de Heer Jezus Christus hebt leren kennen door genade. En dat het in het begin zo was, dat u als het ware met uw hoofd in de wolken liep. Elke preek was voor u bestemd en elke dienst was het eten en drinken. En wanneer het avondmaal stond aangericht, was het ook geestelijk eten en drinken. De hemel hing laag, zoals we dat dan wel eens zeggen. Maar hoe is nu? Hoe is nu in uw leven? Hoe is het nu in jouw leven? Het is nodig dat de Heer Jezus zich steeds weer aan ons openbaart. Dat de Heer Jezus zich steeds weer aan ons laat zien. Elke keer weer. In het leven van Gods kinderen hebben we die ontmoetingen nodig. En dat doet hij in de discipelkring. Daar waar de kerk samenkomt. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen. Waar, wat zegt Johannes dan in vers 1? En we volgen de tekst vanmorgen maar gewoon aan de zee van Tiberias. Jongens en meisjes, er wordt hier gesproken over een zee, maar eigenlijk was het een groot meer. Een meer van 20 kilometer lang en zo'n 15 kilometer breed. Een groot water. We kunnen het wel een beetje vergelijken met de Zuiderzee van vroeger. Een groot meer, een groot water waar verschillende plaatsjes omheen gegroepeerd zijn. In ons land was dat Bunschoten of Volendam of Enkhuizen bij de Zuiderzee. In de tijd van de Heer Jezus waren dat dorpjes als Capernaum en Tiberias. Nu, daar is dit water ook naar genoemd. Johannes die spreekt dan ook over de zee van Tiberias. Een van die dorpjes die daar aan het water lag. En wanneer Johannes ons dan zo in gedachten meeneemt naar die zee van Tiberias, dan vertelt hij ons ook hoe de Heer Jezus zich openbaart, op welke manier. En dan neemt Johannes ons allereerst mee naar de discipelkring. En ik wil daar vanmorgen niet al te uitvoerig op ingaan, maar u ziet daar dat we worden voorgesteld aan 7 mannen. Dit zijn vissermannen, plus Thomas. 2 mannen zijn onbekend, hun namen worden niet genoemd, maar we mogen met alle vrijmoedigheid aannemen dat een van die onbekende mannen Johannes is geweest, de man die dit evangelie ook schrijft. En dan blijft er 1 onbekende over. Nu, daar kunnen we nu vanmorgen onze eigen naam invullen. En laten we ons dan ook maar voegen bij dit gezelschap. Wanneer we dan zo in gedachten naar de zee van Tiberias gaan en we zien de discipelen zo in gedachten bij de oever van het meer, dan horen we opeens 1 discipel iets zeggen. Het is Simon Petrus, vers 3. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Simon Petrus is een discipel, gemeente, die we, wanneer we met de Bijbel zijn opgegroeid, hebben leren kennen als een discipel die niet het meeste geduld heeft. Het is niet een man die houdt van wachten. Het is niet een man die houdt van niets doen. Nee, Simon Petrus is een man die altijd het initiatief neemt, die spontaan is van karakter. En Simon Petrus doorbreekt als het ware de stilte op dit moment. Hij zegt, ik ga vissen. Hij zegt als het ware, ik weet niet wat jullie doen, maar ik besluit om van wal te gaan en om het water op te gaan. Ik ga vissen. En wat zeggen dan de andere discipelen? Die zeggen, wij gaan ook met u. En dan zien we zo in gedachten hoe Petrus met die andere 6 mannen in het bootje gaat en hoe ze van wal gaan. Hoe moeten we hier nu over denken, gemeente? Laten we die vraag vanmorgen maar in alle eerlijkheid stellen. Hoe moeten we er nu over denken dat Petrus besluit om te gaan vissen op dit moment? Om het water op te gaan. Nou zult u misschien zeggen, de discipelen zijn in opdracht van de Heer Jezus naar Galilea gegaan. Ze moeten daar wachten op een verschijning van de Heer Jezus. Ze zijn gehoorzaam aan zijn woord, maar ze moeten toch in onderhoud voorzien. Ze moeten toch eten en drinken. Er moet toch brood op de plank komen. Dus het is heel begrijpelijk wat Petrus hier doet. Een jongere zegt vanmorgen misschien wel, heel logisch wat Petrus doet, want ze moeten lang wachten. En inderdaad, Petrus is niet een stilzitter, dus het is heel begrijpelijk dat Petrus in het bootje gaat en van wal steekt. Je moet de tijd toch ook een beetje doorbrengen. En toch, gemeente, hoe logisch dit ook allemaal klinkt, toch geloof ik dat we hier wel iets anders achter moeten zoeken. Dat Petrus met de discipelen nu het water van het meer van Galilea opgaat. Petrus die zegt, ik ga vissen. En daarmee grijpt Petrus als het ware weer terug met die andere discipelen op zijn oude bestaan, op zijn oude beroep. U moet ook maar eens lezen wat Johannes zegt in vers 3. Ze gaan het schip in. Niet een schip, maar het schip. Dat is een bepaald woord. Dat is het schip waar ze altijd bekend mee zijn geweest. Waar ze wel vaker in hebben gevist. Dat schip hoorde bij het vissersvak. En daarom hebben we echt reden om aan te nemen, gemeente, dat Petrus heel bewust hier teruggrijpt op zijn oude beroep, op zijn oude bestaan. En dat hij de discipelen daarin meeneemt vanmorgen. En we hopen daar vanmiddag, als de Heer het geeft, meer van te horen in de avonddienst. Maar er is tussen de Heer Jezus en Petrus iets gebeurd. En er is, beter gezegd, iets tussen Petrus en de Heer Jezus gebeurd. En daarom geloof ik, gemeente, dat Petrus hier zegt, ik ga vissen. Petrus, hij kan zich niet meer aanmeten een visser van mensen te zijn. De Heer Jezus heeft hem ertoe geroepen. Maar doordat er iets is gebeurd in het leven van Petrus, doordat Petrus de Heer Jezus heeft verloochend tot 3 maal toe, keurt Petrus zichzelf als het ware af. Keurt hij het zich niet meer waardig om visser der mensen te zijn en keert hij als het ware terug naar zijn oude bestaan. En zo zien we in gedachten dat Petrus samen met de discipelen het schip ingaan. En we zien jongens en meisjes hoe ze zo op het meer van Galilea, de zee van Tiberias, het net overboord gooien. Het net wordt in het water geworpen, zo moeten we het zien. Het waren werpnetten die ze in die tijd gebruikten. De discipelen die doen een trek, ze halen het net een poos mee. Ze halen het voorzichtig weer op, maar het net is leeg. Helemaal leeg. En ze varen een stukje verder, ze zoeken misschien wat andere visgronden op en het net wordt nog eens overboord gegooid. Ze varen nog een stukje, ze doen nog een trek en opnieuw gaan de sterke vissermannen het net ophalen. Maar opnieuw kijken ze in het net en het net is opnieuw leeg. Zo gaat het, gemeente, de hele nacht door. Minuten verstrijken, uren verstrijken. Ze hebben misschien verschillende gebieden verkend, verschillende gebieden geprobeerd. Ze hebben misschien her en der wat fuiken uitgezet. Maar elke keer als het net overboord gaat en het net wordt opgehaald, is de conclusie dat het net leeg is. Er wordt nog niet eens een klein visje gevangen, nog geen spierinkje zit er in het net. Lege netten. Gemeente, zo kan het ook zijn in het leven van u, van jou of van mij. Dat we lege netten hebben. We hebben net voorbeden gedaan voor mensen die ernstig ziek zijn. Dan kan het voelen alsof we lege netten hebben. Misschien is er in uw leven of in jouw leven wel een lege plaats gebleven. Of een lege plaats gekomen. Dan zijn het lege netten. En ook wanneer we straks het avondmaalsformulier hopen te lezen en we zien dat hele zonderegister voorbij komen. En we horen welke eisen er op goede gronden worden gesteld aan de avondmaalganger. Dan kan het wel zo zijn, zoals een broeder onlangs in een consistorie zei. Ja, wie is eigenlijk waard om aan te gaan? Wie zou eigenlijk op een waardige manier avondmaal kunnen vieren? Lege netten. En wanneer we op onszelf zien. En in het bijzonder wanneer we de Heer hebben liefgekregen en de Heilige Geest is gaan werken in ons hart. En de Heer heeft ons bekendgemaakt aan onszelf. Dan kan het geestelijk toch ook zo zijn dat we lege netten hebben. Dat we God niets hebben aan te bieden dan alleen zonde en schuld en tekort. Lege netten. Maar Johannes die zet hier niet een punt. Johannes die zet hier gelukkig een komma, want het gedeelte gaat verder, vers 4. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. De discipelen die zien dat het ochtendgloren begint, het wordt alweer een beetje licht aan de horizon. En de mannen die weten dat de beste tijd om te vissen voorbij is. De kans om nu nog een net vol vis te krijgen is verkeken. En zo zien we in gedachten dat ze zich begeven naar de oever, naar de wal. En ik stel me zo voor dat hun gezichten bleek zijn geweest. Getekend door vermoeidheid. De ogen zullen hol gestaan hebben. En wanneer ze dan zo teleurgesteld en afgemat naar de oever gaan, dan zien ze ineens een vreemdeling aan de oever staan. Een man die ze niet herkennen. Wij lezen hier in vers 4 dat het de Heere Jezus is, maar de discipelen zien op dat moment niet dat het de Heere Jezus is. Komt dat jongens en meisjes omdat het misschien mistig is geweest in de vroege morgen? Komt dat misschien omdat het nog een beetje donker is? Is die persoon misschien in nevelen gehuld? Nou, Johannes vertelt het ons niet en daarom moeten we het ook maar laten rusten vanmorgen. We weten het niet waarom die discipelen op dit moment niet zien dat het de Heere Jezus is. Maar de Heere Jezus staat op de oever van het meer van Galilea, op de oever van de zee van Tiberias. En dan klinkt er ineens een stem. De Heere Jezus die roept het zijn discipelen toe. Vers 5. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? In de grondtaal van het Nieuwe Testament staat er eigenlijk een woord dat zegt jongens. Kinderkens mogen we ook vertalen met jongens. Jongens, hebben jullie niet enige toespijs? Om die vraag te begrijpen moeten we even kort kijken naar de context van het Nieuwe Testament. In de tijd van de Heer Jezus was het gebruikelijk dat de vis werd gevangen op het meer van Galilea. Die vis werd dan na een nacht vissen overdag verkocht op de verschillende markten in de vissersplaatsjes. Maar wat er ook wel gebeurde is dat mensen naar de oevers gingen van het meer van Galilea, naar de zee van Tiberias, om daar verse vis te kopen. En wanneer u houdt van vis, dan weet u ook dat een verse vis lekker smaakt. Nou, die mensen daar, die wisten hun weg wel te vinden naar de oever van het meer van Galilea om verse vis te kunnen bemachtigen. Maar die vis die ze dan bemachtigen, dat was niet het hoofdgerecht. Wij eten misschien vis als hoofdgerecht. Maar in de tijd van de Heer Jezus was het zo dat een vis altijd een bijgerecht was, een bijproduct. De hoofdmaaltijd was vaak brood. Daar had men ook nog wel wat andere zaken bij. Maar vis was ook een van die bijgerechten. Jonge mensen in de kerk, we zouden dat in onze tijd een side dish noemen in het restaurant. Dan bestel je er iets bij. Nou, vis was een bijgerecht. En dan begrijpen we ook dat de Heer Jezus zegt, hebt u ook enige toespijs? Hebt u ook iets voor bij het eten? Hebt u er iets voor erbij? Maar wanneer ik die vraag nu zo stel, zoals ik dat net heb gedaan, heb ik dat niet helemaal goed gedaan. Want ik heb hem voorgelezen zoals hij hier in de Bijbel staat. Maar eigenlijk moeten we die vraag toch op een andere toon formuleren. Moeten we eigenlijk die vraag op deze manier stellen. En ik zeg dat met eerbied. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus, jongens, jullie hebben zeker niks gevangen, hè? Jongens, jullie hebben zeker niks voor bij het eten, hè? Zo moeten we het met alle eerbied vanmorgen, maar zo moeten we die vraag lezen. En dan begrijpen we ook waarom de discipelen zo reageren. Want de discipelen zijn heel kort, heel bits, korzelig zeggen ze het. Nee. Nee. En ik geloof ook dat ze het op die toon hebben gezegd. We kunnen ons dat levendig voorstellen, gemeente. Heb je een hele nacht gevist, een hele nacht in touw geweest, geswoegd, gezweten, gestreden, elke keer die lege netten. Ben je aan het eind van de nacht, in de vroege morgen, ga je terug naar de oever, keer je onverrichte zaken terug, staat er een vreemdeling op de oever en die zegt, jullie hebben zeker niks gevangen, hè? Gemeente, ik zet het even scherp neer vanmorgen, dat begrijpt u. En waarom zet ik het scherp neer? Om duidelijk te maken dat de Heer Jezus met deze vraag iets wil uitlokken. Wij zouden zeggen, waarom doet Christus dit? Waarom doet de Heer Jezus dit? Waarom strooit hij met eerbied gesproken nu zout in de wonden van de discipelen? Hebben ze zo gezwoegd en gezweten? Hebben ze niets gevangen? Waarom zegt de Heer Jezus dan ook nog op deze toon, u hebt zeker niets gevangen? Nou, gemeente, daarin ligt nu geestelijk onderwijs van morgen. Dit onderwijs dat de Heer Jezus nu wil. Dat de discipelen met die lege netten voor de dag komen. De dag breekt aan. En hij wil dat ze met die lege netten voor de dag komen. Dat ze het laten zien. We hebben niets. We hebben inderdaad niets. En geliefde gemeente, aan het eind van de eerste gedachte wil ik dan ook aan u vragen. Hebt u uw lege netten aan de Heere Jezus Christus laten zien? Hebt u uw moeite en zorgen bij de Heere gebracht? Psalm 10 zegt het. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. De Heere wil ons ertoe uitnodigen om tot hem te gaan. Hem die lege netten te laten zien. De moeite, de zorgen en het verdriet. Maar ook de zonde, de schuld die ons te neer kan drukken. Ons onvermogen om straks aan te gaan aan de heilige tafel van het verbond. De Heere Jezus nodigt ons er vanmorgen toe uit om met de lege netten naar hem toe te gaan. Om het hem te laten zien. Mogen we dat nu doen? De psalmdichter zegt, stort voor hem uit uw ganse hart. Dan mogen we nu aan de Heere Jezus. En hij nodigt er vanmorgen toe uit de lege netten laten zien. Een overrompelende vraag. Het heeft de discipelen ongetwijfeld overrompeld. En we gaan naar onze tweede gedachte. Een overweldigende vangst. Ja, want die vreemdeling aan de oever stelt niet alleen een vraag. Hij geeft ook een opdracht. Vers 6. Werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Waarom aan de rechterkant van het schip? Nou, naar alle waarschijnlijkheid zit aan de rechterkant van het schip dat de discipelen gebruiken een stuurriem. Dat was een primitief stuur waarmee de discipelen konden sturen, waarmee de vissermannen konden navigeren, de weg konden zoeken op het water. En dan is de rechterkant van het schip niet de meest logische kant van het schip om daar het net uit te gooien, want daar zit minder ruimte dan aan de linkerkant, dan aan bakboordzijde. We weten het niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk moeten we daaraan denken dat de Heer Jezus heel specifiek zegt, werp uw net nu uit aan de rechterkant van het schip, omdat het niet de meest voor de hand liggende zijde was van het schip. Maar wat ik nu zo bijzonder vind, gemeente, en kijkt u eens met me mee wat er gebeurt. Wat er in vers 6 staat, zij wierpen het dan. Die discipelen, die werpen dus in opdracht van die vreemdeling aan de oever dat net overboord. Terwijl ze doorkneed zijn in het visservak. Terwijl ze de zee van Tiberias als hun broekzak kennen. Terwijl ze jarenlang ervaring hebben als visserman, gaan ze af op wat die vreemdeling daar zegt. Gemeente, ik zou het niet durven wat hier gebeurt. Als je aan de oever zou staan op Urk, en dan komt een Urker kotter aan met sterke vissermannen die jarenlang ervaring hebben en ze hebben niks gevangen. Ik zou het niet durven zeggen, mannen, broeders, gooi het net eens uit aan de rechterkant van het schip. Want ik weet wat ze zouden zeggen. Ze zouden zeggen, de beste stuurlui staan aan wal. En ze zouden echt niet doen wat ik zeg. En ik kan het nog begrijpen ook. Maar deze mannen, de discipelen, er is iets wat ze in die woorden van de Heere Jezus hebben gehoord. En tegen alle logica in, tegen hun verstand in, tegen de omstandigheden in, gooien ze het net overboord. En wat gebeurt er dan? Na het slot van vers 6 zegt het ons. En konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Het net zit vol. Er kan geen vis meer bij. Wat een overvloed. Een menigte der vissen. Wat wil de Heere Jezus ons hiermee leren, gemeente? Wat wil de Heere Jezus hier laten zien? Nou, allereerst zien we in dit gedeelte dat de Heere Jezus, nadat hij is opgestaan uit de doden, nog steeds dezelfde Heere Jezus is als voor zijn sterven. Hij is nog steeds net zo machtig. Hij is nog steeds alwetend. Hij is nog steeds krachtig. Hij kan nog steeds wonderen doen. Hij kan zorgen voor een net vol vis. Het is zoals de Hebreeënschrijver zegt. Jezus Christus is gisteren en heden. Dezelfde tot in der eeuwigheid. Hij is onveranderlijk. Ja, meer nog, ouderen en jongeren. Want als u in Lucas 5 leest van die wonderbare visvangst, ook dan zorgt de Heer Jezus voor een net vol vis. Dan is de Heer Jezus aan boord van het scheepje. Maar hier, wanneer de Heer Jezus hier tegen de discipelen zegt, werp dat net overboord, staat hij aan de oever. En de discipelen kunnen wel denken, die vreemdeling kan niet weten waar de vis zit, daar hebben wij veel beter zicht op. En die vreemdeling die is ver weg, die vreemdeling staat daar op de oever, maar de Heer Jezus weet precies waar de vis zit. Hij weet precies waar de vissen te halen zijn. Terwijl hij niet aan boord is, zorgt hij voor vis. Gemeente, en in het bijzonder u die de Heere heeft lief gekregen. Het kan wel eens zo zijn in het leven van Gods kinderen dat ze denken, waar is de Heere God in mijn leven? Er zijn tijden geweest dat het allemaal zo teer lag, zo gevoelig. Dat we als het ware met de Heere wandelden. Maar dat er tijden gekomen zijn waarin het heel mat geworden is, heel koud, heel donker. Dat u met Job moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Dat u met Maria Magdalena in het gemis gekomen bent. Dat u als het ware voor uw besef de Heer Jezus niet meer ziet. Waar is hij nu in uw leven? Terwijl er toch voor kan zorgen dat er een net vol vis komt. Dat hij precies weet wat er in u omgaat. Wat er in jou omgaat. Dat hij misschien niet aan boord is voor uw besef. Niet aan boord is op uw levensschip. Maar dat hij precies weet wat u en wat jij op dit moment doormaakt in het leven. Hij staat aan de oever. En toch is hij dichtbij. Hij weet wat u doormaakt en wat jij meemaakt. Ja, en daar ligt ook deze les in, gemeente. Dat de discipelen hier handelen in gehoorzaamheid aan de Heere. Als de discipelen hun verstand zouden gebruiken, zouden ze zeggen, we doen dat niet, wat de Heer Jezus zegt. We gooien het net niet weer overboord, want de nacht is voorbij. De beste tijd is verkeken. We vangen niets meer. Als de discipelen hun verstand hadden gebruikt, hadden ze het net niet overboord gegooid. Dat geloof ik niet. De discipelen gaan ook niet af op hun gevoel. Want als ze op hun gevoel af zouden gaan, jongens en meisjes, dan denk ik dat ze liever zijn gaan slapen op dit moment. Want ze hebben een hele nacht gewerkt. Ze hunkeren naar rust, ze hunkeren naar slaap. Ze gaan ook niet af op hun gevoel. Wat de discipelen hier doen, dat is afgaan op wat de Heer Jezus heeft gezegd. Op zijn woord gooien ze het net overboord. Ze zijn gehoorzaam op het woord van Christus. Gemeente, dit is nu geloven. Geloven, dat is de ogen sluiten voor de omstandigheden en de oren openen voor het woord van God. Niet kijken naar de situatie, niet kijken op de omstandigheden waarin we verkeren, maar horen naar het woord van de Heere. En zo is het volgende week ook. Wanneer de avondmaalstafel zal staan aangericht als de Heer het geeft, dan moeten we niet afgaan op ons gevoel. Van ik voel het niet, mag ik dan wel aangaan? Ik voel het niet, het is allemaal niet zo merkbaar. Ligt het dan wel vlak? Ons gevoel is daarin niet leidend, dat mag niet leidend zijn. We kunnen ook op een verkeerde manier met ons verstand aan de haal gaan. Dat we zeggen, ja, de Heer Jezus is gekomen voor zondaren en ik ben een zondaar, dus het zit wel goed. Kunnen afgaan op ons gevoel en op ons verstand. Maar dit gedeelte leert ons dat we af moeten gaan op het woord van Christus. Op het woord van de Heere. Dat we op grond van zijn woord het net overboord gooien. En dan, en dat is dan nog een lijn die ik graag uit dit gedeelte wil trekken. En dan gaan we zo ook door naar de derde gedachte. Maar we zien in dit gedeelte ook heel treffend dat de Heer Jezus precies weet waar de vis zit. De Heer Jezus weet waar de vis zit die gevangen moet worden. De Dordtse leerregels die zeggen het zo mooi. Dat de Heere goedertierenlijk boodschappers van die zeer blijde boodschap zendt. Tot wie hij wil, wanneer hij wil. Wanneer dominee Post dan straks een intrede mag doen hier. Dan weet de Heere waarom hij dominee Post naar Middelharnis heeft gezonden. De Heere die weet waar de vis zit. De Heere weet waar de visgronden zijn. En hij stuurt zijn vissermannen, om het met een woord van Johannes 21 te zeggen, naar die gebieden waar de vis moet worden binnengehaald. Gemeente, we moeten door. Ik zie dat de tijd ook doorgaat. We gaan naar onze derde gedachte, een overvloedige maaltijd. Het net is vol. En wanneer dan het net vol is geraakt, dan gebeurt er iets. De discipel dan, zo zegt vers 7, ik begin bij vers 7 nog, bij deze derde gedachte. De discipel dan, welke Jezus lief had, dat is Johannes, zeide tot Petrus, het is de Heere. Johannes die ziet ineens dat het de Heer is die daar aan de oever staat. Het is de Heere, de Kurios, de gebieder. Hij die niet alleen regeert over dood en leven, maar hij die ook weet waar de vissen zich bevinden. Hij die ook de vissen gebiedt om het net in te gaan. Het is de Kurios, de Heer. En als Petrus dat hoort, wat doet hij dan? Dan zegt vers 7, omgorde hij het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Ik wil die lijn toch trekken vanmorgen. Ook voor onze jongeren in de kerk. Was het nu echt zo dat Petrus naakt in dat visserscheepje zat? Dat Petrus naakt aan het vissen was, dat staat hier. Nou, zo moeten we het niet opvatten. Dit gebeurt wel meer in de Bijbel, dat het woord naakt gebruikt wordt, maar we moeten dit niet letterlijk opvatten. Petrus die heeft een nauwsluitend vissershemd aangehad, waardoor hij zich makkelijker kon bewegen. Wanneer ze de netten binnenhaalden, netten van vlas, dan haalden ze vaak ook heel veel water binnen in het scheepje, omdat dat vlas van die netten zich had volgezogen met water. Dus het was ook niet praktisch wanneer je dan je kleding aan had als je aan het vissen was. Petrus is hier in zijn onderkleed. We zouden in onze tijd zeggen in zijn ondergoed aan het vissen. Zijn onderkleed. Maar wanneer Petrus ziet dat het de Heere is die aan de oever staat, wanneer Petrus ziet dat het Christus is daar aan de oever, dan doet Petrus dus eerst zijn opperkleed aan. En daarin ligt een les, ook voor ons vanmorgen. Wanneer we naar de kerk gaan, gemeente, dan gaan we naar het huis van de Heere God. Dan gaan we naar het huis van de grootste koning, de koning van de kerk. Nou mag dat nu ook zichtbaar zijn in onze kleding. En als ik het zo zie, dan is dat zichtbaar in onze kleding. En laat ik daarom ook maar zeggen, laten we ons eraan vasthouden. Die goede gewoonte, dat we weten waar we naartoe gaan. Want jongens en meisjes, donderdag komt de koning in Rotterdam, koning Willem-Alexander. Dan zal hij zijn weg zoeken door de straten van de Maasstad. En dan moeten jullie maar eens kijken of je tussen het publiek iemand kan vinden die daar staat in zijn pyjama. Nou, ik denk dat je diegene niet vindt. Want je gaat niet in je pyjama naar de koning, nietwaar? Dat begrijpen jullie heel goed. Nou, zo gaan we ook gekleed, netjes gekleed, naar het huis van de Heere. En Petrus, hij beseft het zich hier heel goed. Als ik naar het huis van God ga, dan moet ik me kleden. Als ik naar de Heere ga, dan moet ik me kleden. En Petrus heeft natuurlijk niet een net pak voor handen, maar hij pakt wel iets waarmee hij zich kan kleden. En zo gaat hij naar de Heere Jezus toe. Hij heeft besef van de heiligheid van de Heere. En dan komt hij aan wal, hij laat het net achter zich, hij laat de discipelen als het ware slepen. En dan zien we in gedachten hoe de discipelen dan achter Petrus aankomen. En ze komen dan bij de Heer Jezus. En wat zien ze dan? En dan maak ik een sprong naar vers 9. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur liggen en vis daarop liggen. En brood. Ik denk dat de mond van de discipelen is opengevallen, gemeente. Nu komen ze aan wal met een net vol vis. Daar heeft de Heer Jezus voor gezorgd. Nu hebben ze wat te eten. Maar ze komen aan de oever, ze komen aan de wal. En nu heeft de Heer Jezus voor een overvloedige maaltijd gezorgd. Alles staat klaar. Visjes liggen klaar. Het vuur brandt. Er ligt brood bij. Alle dingen zijn gereed. Gemeente, wanneer volgende week de avondmaalstafel staat aangericht, dan klinkt het woord, kom, want alle dingen zijn gereed. En dan gaat het kind van God in ons midden er niet om wat u meebrengt. Dan gaat het er niet om wat jij meebrengt. Want wij brengen niets mee. Niets. Zonde, schuld, ongerechtigheid. Al onze tekorten. Meer is er van ons niet te verwachten. Maar het is, zoals dat oude lied zegt, moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. En volgende week wil de Heer Jezus, als hij het geeft, hier de maaltijd aanrichten. Is alles gereed, is alles aangericht in overvloed. En mag hij verloren mensenkinderen nodigen tot de maaltijd. Zij die met lege netten voor de dag komen. Ja, en dat vind ik nou een hele mooie pastorale trek. Want wat lezen we dan? Dan mogen die vissen die de discipelen hebben gevangen er toch toe doen. Dan mag de vrucht op het werk van de Heer Jezus er toch toe doen. Want dan zegt de Heer Jezus in vers 10... breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. En dan zien we in gedachten hoe de discipelen dat zware net door het water heen halen en de oever optillen. En hoe ze dat net openhalen en hoe ze met elkaar al die vissen gaan tellen. Het zijn er wel, we hebben het gelezen, 153. 100 is het getal van de heidenen. 50 is het getal van de joden. 3 is het getal van de drie... Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat we dit getal symbolisch moeten opvatten. Maar die 153 vissen wil dit zeggen. Dat die discipelen al die vissen één voor één door de hand hebben gehad. Eén voor één hebben ze ze geteld. Er ontbrak niet één. Johannes zegt en het waren er 153. Hier is een ooggetuige aan het woord. Hij heeft het met zijn eigen ogen gezien. Het is wat die dichter van die bekende psalm zegt. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. De discipelen, ze tellen de zegeningen. Ja, en dan lezen we ook dat ondanks dat het net zo vol was, het net niet is gescheurd. Dat gebeurt wel in Lucas 5. Daar scheurt het net. Heel veel visjes glippen weg, ontsnappen. Maar hier scheurt het net niet. En daarin ligt een prachtige trek nog. Namelijk deze. Dat aan de oevers van de eeuwigheid alle vissen zullen aankomen. Aan de stranden van de eeuwigheid zullen de vissen worden geteld. Een dominee kan nog wel eens denken, dat is een vis. Die man zit er keurig bij. Die man viert avondmaal. Die man heeft belijdenis afgelegd. En zij is een serieuze vrouw. Ze heeft haar kind ten doop gehouden. Ze gaat nauwkeurig en trouw naar de kerk. Maar wij kijken altijd naar de buitenkant als predikanten. Maar de eeuwigheid zal openbaren wat een vis is. Aan de stranden van de eeuwigheid zal gelden wat de psalmdichter van 87 zegt. Ik zie Rahab, ik zie Babel, ik zie hen allen geteld tot uw eer. Ja, en dan nodigt de Heer Jezus in vers 12 de discipelen. Kom herwaarts, houd het middagmaal. De Heer Jezus nodigt hen uit. Kom tot de maaltijd, zo mogen we het ook lezen. Kom tot de maaltijd die ik bereid heb. Kom tot de maaltijd, de tafel die ik hier als het ware heb aangericht. Maar wat lees ik dan, gemeente? En dat is het laatste voor vanmorgen. Wat lees ik dan? De discipelen blijven op afstand. De leerlingen van de Heer Jezus komen niet tot de Heer Jezus. Ze nemen niet het brood van de Heer Jezus. Ze nemen niet de vis van de Heer Jezus. Ze blijven, zo moeten we dit gedeelte lezen, op een afstand. Maar wat zien we dan in vers 13? Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun. Kan het wel zijn dat wanneer volgende week de tafel hier voor in de kerk gereed staat. En de nodiging gaat uit, net zoals in dit gedeelte. De Heer Jezus die zegt het. Kom wat alle dingen zijn gereed. Kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dat er iemand in de kerk zit volgende week die zegt, ja, maar dat is niet voor mij. Want u moet eens weten wat er zich allemaal heeft afgespeeld in mijn leven. U moet eens weten wat ik allemaal op mijn kerfstok heb. En die avondmaalstafel, daar ligt zo'n hoge drempel voor. En dat heilige sacrament is een heilig sacrament. En te zeggen dat ik Gods kind ben, dat is veel te groot. Die woorden zijn veel te hoog. Dat is niet voor mij. Dat is voor Gods bevestigde kinderen. Nee, daar kan ik niet aan toekomen. Daar kan ik niet aan reiken. Avondmaal vieren, het is niet voor mij weggelegd. Ik durf het niet. Ik kan het niet. En ik mag het ook niet. Geliefd kind van God in ons midden. Als het zo is in uw of jouw leven. Als het zo voor ligt, dan hoop ik dat de Heilige Geest deze woorden van vanmorgen wil gebruiken. En dat het waar mag worden wat hier staat. Dat de Heer Jezus Christus volgende week naar u toe komt. En dat hij u het brood aanreikt. Hij weet wat er in uw hart omgaat. Hij weet wat er in uw leven speelt. Hij komt met eerbied gesproken naar zijn kinderen toe. Gemeente, we gaan afronden. Er zou nog meer over te zeggen zijn, maar er is al heel veel gezegd. We hebben gezien hoe de Heer Jezus zorgt voor een overvloedige maaltijd. Bij hem is overvloed te verkrijgen. Bij hem is een overvloedige fontein van alle goed. En jonge vrienden in de kerk, de wereld vraagt alleen maar. De wereld eist alleen maar. De wereld vraagt jouw tijd, jouw geld, jouw lichaam, jouw hele leven. Maar de Heere Jezus, hij geeft. Er is bij hem een overvloed te verkrijgen. En daarom hoop ik ook, wanneer je jong bent, dat je daar iets van mag zien. En dat je met je leven welkom bent bij hem. Bij die overvloedige fontein van alle goed. Geliefde gemeente, volgende week staat het avondmaal aangericht. Mogen we aan tafel gaan, geleid door Gods geest. En dan hoop ik dat het zo mag zijn voor u, wanneer u hem hebt liefgekregen. Dat u mag proeven en smaken, zoals de psalmdichter van 34 dat zegt. Proeven en smaken, dat de Heere goed is. Amen. Eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te bedienen. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van een drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards En al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht. Dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen we daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom. Al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Zullen we de Heer nu danken voor deze dienst. Heere almachtige en genadige God in de hemel. Aan het eind gekomen van deze dienst komen we voor uw heilig aangezicht om u te danken voor uw woord. We hebben ons samen met de discipelen begeven op de zee van Tiberias, het meer van Galilea. En de discipelen, ze haalden lege netten naar boven. Heere, wilt u ons toch ook door uw genade ontdekken aan onze lege netten. Dat we niets hebben waarmee we voor uw heilig aangezicht kunnen verschijnen. Dat er in ons geen grond is, op grond waarvan we volgende week ook de gang naar de avondmaalstafel zouden kunnen maken. Maar heren, we hebben het gelezen. Dat is niet om onze verslagen harten te neer te werpen en om ons alle vrijmoedigheid te ontnemen. Maar heren, wilt u toch geven dat die lege netten ons mogen uitdrijven naar u. De vreemdeling op de oever, de Heere Jezus Christus, de Kyrios, de gebieder, de regeerder, de koning van hemel en aarde. En heren, wilt u geven dat we met het oog op u ook deze week van voorbereiding in mogen gaan. Dat we onszelf recht mogen beproeven, zoals we dat net ook hebben gehoord. Dat we dat ook mogen doen op grond van Johannes 21. Maar dat we ook van onszelf zouden afzien op u, die het uitgeroepen hebt. Het is volbracht. Heer, wanneer we wel een kerkelijk recht hebben gekregen, maar niet een goddelijk recht, wilt u ons dan ook leiden? Wilt u ons dan ook daaraan ontdekken? En wilt u geven dat we zo allemaal mogen worden uitgedreven tot de Heere Jezus Christus? Heer, wilt u uw woord achtervolgen met uw zegen? Wanneer we het kerkgebouw gaan verlaten, wilt u dan met ons meegaan? Wilt u ons geleiden over de wegen? Wilt u ons van alle goeds voorzien? Wilt u geven dat het ook goed mag zijn in de gezinnen, ook in het bijzonder wel op de rustdag? En geef ook dat alles tot stichting mag zijn wat we ter hand nemen. Zegent u ook onze gesprekken. En wilt u geven dat we ook dit woord nog eens in de stilte mogen overdenken. Samen met een Maria. Die alles bewaarde en dat overlegde in haar hart. Vergeeft u ook alles wat van ons was. In spreken en in luisteren. In bidden en in danken. In zingen en in het brengen van uw woord. Maar Heere, wilt u er genadig verzoening over doen als het de toets van uw wet niet kon doorstaan. Maar heiligt u het goede door uw onmisbare zegen. Heere, we vragen het van u. Uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 86, het 8e vers, waarin het gaat over de overvloed van de Heere, is onze slotzang. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt. Het 8e vers van Psalm 86. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Zegen.